Het is 11:01. Dit is de AVRO op Hilversum 1. Bevriende hand, dames en heren, heeft ons de nu volgende aflevering van Biels en Co. aangereikt. De hoorspelserie geschreven door Jan Moraal.
Voor degelijke uitvoering en verantwoorde vormgeving beleefd aanbevelen Biels en Co.
Goedemorgen. Ha, dag Riet. Wat zegt die Riet? Piet? Of Piet bij mij is Riet? Maar wat zou Piet nou bij mij moeten zoeken, Riet? Werk. Ah, Piet zoekt werk. En nee, wacht nou eens even, Riet. Wat zou Piet bij mij nou voor werk moeten vinden? Oh, ja. Ja, op zo'n manier. Hij vindt het liever niet. En daarom zoekt hij het bij ongevaarlijke mensen als ik. Leuk zeg. Is hij al lang weg, Piet, Riet? Nog niet lang, pas 6 maanden. Pas 6 maanden? Pas 6 maanden. Maar maak je je dan niet een beetje ongerust, Riet, over Piet? Nee. Ah, ja, een wilskrachtig type dus. Het werken zelf niet. Dat geeft hem geen voldoening. Nee, nee. Het gaat er meer om het zoeken. Wat zeg je? Ja, we gaan neerleggen, ja. Zeg, doe je Piet de groeten, Riet? Wat? Ja, ja, blijf zoeken natuurlijk, Piet. Ja, ja, dag Riet. Nou ja, in ieder geval zitten ze niet op elkaar blind te staren.
Ah, die vrouw, dat was iets ergs hoor. Au, we zijn weer even. Met die peertjes dus. Goedemorgen.
Morgen, meneer Biels.
Goedemorgen. Au, dat is me zij. Met die peertjes zeg. Die vrouw dus, met die peertjes. Dat is erg hoor, een vrouw met peertjes. Van die grote, zukke peren, die vrouw, zeg. Het zal je niet overkomen, hè, dat je daarmee op stap moet met die gladdigheid. Au, mijn zij weer. Kan je voorstellen?
Wat?
Weet je het dan niet?
Nee, wat?
Dat ik gisteren op stap ben geweest met de NVSH.
Het is niet waar.
Zeker.
Met het bestuur?
Wel, nee, gewoon met het lagere personeel en met die vrouw dus.
Met die peren?
Met die enorme peren, ja, ja. Die me wel even in het verkeerde keelgat schoten, hoor, eerlijk.
Ja, hoezo?
Nou, je zal ze maar in je rug krijgen, niet?
Wat?
Die peren.
Van die vrouw?
Nee, ja, niet van mij. Zie ik eruit als iemand die met mijn koffer vol peren rond te baggeren?
Nee.
Nee, nou, dat dacht ik ook. Nee. Maar ik krijg ze wel in mijn rug.
Nee.
Ja, nog een geluk dat ik er mijn kussen ertussen had.
Je kussen?
Mijn kussen.
Dat had je ertussen?
Ja, dat rijmt.
Tussen jou en die vrouw?
Rijmt ook, ja. Die vrouw met die peren al zo.
Vanwege de NVSH, nee, dat kussen?
Nee, vanwege de gladdigheid.
Ja.
Wat kijk je me nou aan? Wat is er nou voor raars aan? Begrijp je het niet?
Nou, ik hoop van niet.
Wat gek nou toch. Het is toch doodsimpel.
Morgen, chef. Morgen, Lien.
Morgen, Paul.
Hai, goed.
Hoe is het met de zij, chef?
Ja, hoor, Paul. Hoor, ja, hoor. Hoe is het met de zij, chef? Ja. Laat me er wel even onder bedelven. Of het scheelt niet veel te helpen.
Waaronder?
Waaronder wat?
Bedelven. Waaronder?
Het onder die peren van die vrouw. Ja, begrijp je het nou nog niet?
Nee.
Waarom dan niet?
Omdat ik nogal streng ben opgevoed, neem ik aan.
Dat ben ik ook.
Nou, daar heeft de NVSH dan weinig van heel gelaten, als ik het zo hoor.
Oh, waar heeft die het nou toch over?
Over de NVSH, chef.
Ja, maar wat heeft die er nou mee te maken?
Geen idee, chef.
Nou, leg jij het er dan even uit. Ik begrijp dat niet.
Nou, kijk, Lien, ik droeg ze dus, ja?
Wat?
Die peren.
Ja.
Nee.
Van die vrouw dus.
Paul, sorry. We droegen er elk één. Breng het nou niet in de war.
Ja, het is waar, chef. Herstel, Lien, we droegen dus elk één, ja?
Ja, wat voor één?
Van die vrouw. Iedereen.
Ja, op de trap dus, begrijp je?
Ja,
en
ja.
Toen schoot van de mijne het handvat los.
Ja.
Het handvat.
Ja, logisch, hè. Wat wil je, dat hield het niet. Onder dat enorme gewicht van die zware peren. Van die vrouw dus.
Ja, en ik liep achter de chef, Lien. Dus de chef die krijgt die vrouw de hele groentewinkel in haar rug.
Ja, me kussen ertussen. Nog een bot.
En die slaat zo rang die trap af, alle treden raak, zeg.
Mijn zij, blauwe zij.
Ja, en die hele zaak vliegt open bij de chef, die perenbagage van die vrouw dus.
Ja.
En die hele perentoestand rinkelt de kinkel, verschrikkelijk hoor.
Rinkelt de kinkel? Peren?
Ja, glazen peren.
Perenglazen, Lien.
Waar die vrouw mee wekt. Die vrouw die wekt. Wekt. Nog het een en ander, niet waar? Zij wekt haar peren, bijvoorbeeld, niet waar? Die bestaan nog, wekkende vrouwen.
Ah, wacht even. Die vrouw had twee koffers gewekte peertjes.
Nou, zeg maar, peren. Stukje.
Op zo'n manier.
He, ik geloof waarachtig dat ze het begint te begrijpen. Een uur is te lang en een dag is te kort. Zeg maar, wat dacht jij dan dat we het over hadden?
Hè?
Ja.
Nou, ik dacht...
Wat?
Ik bedoel, nou...
Ja.
Ik begreep het zelf maar niet. Of wel dus, maar...
Oh.
Nou ja, maar anders. Ik bedoel, maar wat had de NVSH er dan mee te maken?
Grote Paul, dat heb ik nou al drie keer verteld, geloof ik. Met de gladdigheid. Daar reisden we mee met de NVSH.
Kleine correctie, chef. Met de NS, chef.
Dat zei ik, Paul.
Sorry, chef. U zei de NVSH, chef.
Is hetzelfde, Paul.
Niet helemaal, chef.
Mekaars concurrenten dan, Paul?
In welke zin, chef?
Organiseren beide dagtrips naar Londen, meen ik.
Tamelijk vergezocht, chef.
Wat je verhaalt is lekker, Paul. Ja.
Slag aan u, chef. Maar wij reizen dus met de NS-ding. Ja. Ter voorkoming van misverstand. Ja. En hetzelfde geldt voor die vrouw dus.
Met die verschrikkelijke peren. Terwijl, want dat is iets ergs, hoor. Als je daar opeens op je blauwe zij onderaan de trap tussen die vrouw de bevroren peren ligt te liggen.
Bevroren?
Ja, meteen. Gisterenmorgen zeg een graad of 20 vorst, hè. Dat wil wel bevriezen, hoor, die perenpulp. Ik zat meteen als een muur, Paul.
Ja, dat was een hele heisa, chef.
Ja, dat was een hele heisa, chef. Meneer hier ter helle over heisa gesproken. Die gaat er even aan staan rukken.
Aan wat?
Aan wat? Aan iemand die stijf onder die vrouw de peren met zijn kussen aan het perron vastgevroren zit. Ja,
op uw eigen verzoek, chef.
Omdat het daar net als een spiegel was. En dus krijg ik daar het hele slaapdronken forense korps over me heen. En dat is ook raar, volk, hoor. Dat hoor je boven aan die trap aankomen snurken. Dat struikelt vier treden boven je over die vrouw haar diepvries fruit. Dat slaat zonder een woord van excuus over je ondergekoelde lichaam. Dat neemt niet de moeite de ogen te openen. Dat snurkt vrolijk de tunnel in. Ik dacht dat ik stierf, zeg. Ik denk, ik ga dood.
Ja, vandaar dat ik u overeind trachtte te helpen, chef.
Ja, noem dat vooral helpen, zeg. Als iemand bewust zijn bevroren broek aflaarder staat te rukken. Dat ik de rest van de dag met mijn kussen uit mijn broek kom te lopen. Fijne hulp, zeg. En alsof dat nog niet genoeg is, hoor ik achter me een paniekstem die iets roept van...
Hoi.
Dat riep je helemaal niet.
Nee, wat riep ik dan?
Jij riep, auw, gedicht, oh auw. Op woorden van gelijke strekking.
Oh, dat ja.
Ja, oh, dat ja. En dan kijk ik geschrokken om, zoals een mens wel doet. En dan krijg ik een schep grof zout in mijn bakjes.
Ja, jij hield ze open.
Ja, ik hield ze open, ja. Omdat ik niet verwacht dat iemand mij een schep grof zout in mijn gezicht smijt. Vind je dat gek?
Als iemand zegt, au, gedicht, dan vind ik dat gek, ja. Dat vind ik nogal eigenzinnig eigenlijk wel, weet je wel.
Waarde heer, waarom in vredesnaam gooit iemand een schep grof zout in het gelaat?
Omdat hij u wilde vangen, chef. Max zout, weet u wel. op uw staart, chef.
Ja, ja. Nee, daar kon ik niet bij, Koen. Daarmee zat hij aan de tegel.
Ja! Excuus, chef. Smakeloze grap nogal, chef. Maar het was goed bedoeld van deze kraap, chef. Tracht u te ontdooien, zie.
Zie, ja. Ja. Nou, toevallig was het enige wat er niet aan me bevroren was, dat was mijn hoofd. Dan toevallig.
Nou, jij wierp me anders zo een ijzige blik toe dat ik dacht het oog wil ook wat zeker, hè?
Ja, ja, ja. Dan reis ik dan een keer met de NVS gaan naar Groningen te helpen.
Met die vrouw.
Pardon?
Met die vrouw?
Wel, nee.
Niet?
Tuurlijk niet. Die was zijn peren kwijt, die vrouw.
Oh ja?
Ja, dus wat heeft hij nog in Groningen te zoeken?
Nee.
Die durfde de broer niet meer onder de ogen te komen zonder peren.
De broer?
Jazeker, hou daarover op, zeg. Dat was onze aankomst in Groningen. Die stond me op te wachten, die broer. Stel je het even voor, die man staat daar likkebaardend op het perron zijn zus met de peren af te halen. En die blijkt niet aan boord. En die ziet mij stijf onder zijn zuster peren. Ik was die man al voorbij. Hè? En die roept iets van vuil perendief. En die grijpt me van achteren in mijn kussen.
Van die vrouw?
Nee, wat?
Hè? Nou, dat kussen.
Zeg maar, hoe kom je daar nou weer bij?
Nou ja, ik kan nog steeds dat kussen niet plaatsen. Ja,
dat had hij in zijn broek geplaatst.
Vanwege de gladdigheid, ja. S'morgens. Toen ik naar de garage liep, zeg, zo dat ik de deur uitkom, zeg, op die bikkelgladde tegels, zwiep, zeg, mijn been en rang.
Op je kussen?
Nee, toen nog niet. Zo bloot weg op mijn onbeschermde hier. Ik dacht dat ik stierf, zeg, ik denk, ga dood, zeg. Vol op de stuit. Ik voelde hem geen eens meer, gevoelloos een stuit. Ken je dat?
Nee.
Ja, je weet niet wat je voelt, hoor. En je voelt het trouwens ook niet, hè? Behalve als je het begint te voelen. Voel je?
Ja.
Nou, dan voel je wel iets even, hoor. Kreunen geblaas. Ik ben op handen en voeten over de ijsmassa binnen gekropen. Eerlijk zeg, doe niet, tante Lieders, mevrouw, hè? Die zegt, wat doe je nou, bobber? Ik zeg, ik geloof dat ik me stuit aan flenters val. Ze zegt, och, ga even zitten. Dus ik ga even zitten. Nou, toen kon ik wel gillen, zeg. Want dat was er niet meer bij, hoor. Zitten. Ik zeg, nou, dat is mooi. Dan moet ik dan maar even mee naar Groningen, zeg. Met Pol en het kind. Offerte doen op 30 fletjes. Met mijn stuit aflenter.
Ah, vandaar dat kussen.
Voila, kussen in de broek, wie er mee doet. En weer op weg naar de garage, hè. En ik ben één stap buiten de deur en zwiep, zeg, mijn been en rang.
Op je kussen?
Nee, op mijn zij. Zijwaartse been, zwiep, beng op de heup. En die elleboog dus, hè, het knobbeltje, lamme arm, zeg maar, met prikkels. Dan doe je, zegt, heb je je pijn gedaan? Dat soort domme dingen vragen vrouwen dan. Als je met je stuit aan flenters plus een beledigde heup en een lamme arm op je kreunende knieën naar binnen komt kruipen, heb je je pijn gedaan? Ik zeg ja, weet u naar een pijn? Vanwege mijn elleboog dus. Ze zegt, ik ben anders nog springlevend. Ik zeg, ik wat ik het ook wil zeggen.
Ah, verschrikkelijk,
zeg. Je zegt het. En zo begon ik dus mijn tripje naar Groningen gisteren op mijn blote sokken naar de sigarenwinkel.
Naar de wat?
Naar de sigarenwinkel voor het spoorboekje.
Op je blote sokken?
Ja, dat had ik aan meneer Pol te danken. Dat was Poolse tip.
Hoe bedoelt u, chef?
Toen ik je opbelde dat we met de trein moesten, omdat ik alles gebroken had. Toen zei jij toch dat ik er een paar oude sokken overheen moest doen.
Ja, maar dat ging toch uitstekend, chef?
Jazeker, maar je krijgt er wel een paar ontstellende koude voeten van op, Pol.
Ja, maar u had ze er toch wel overheen, chef?
Hoe bedoel je, Pol?
Die oude sokken, chef, over uw schoenen.
Wel, nee.
Nee, chef.
Wel, wat had er dan bij gezegd, Pol?
Had u ze gewoon over uw sokken, chef, die oude sokken?
Jazeker, Pol. Een tip is een tip en daar hou ik van.
Nou ja, u had uw spoorboekje alvast.
Je houdt daar over op, zeg, over handig naslagwerkje gesproken. Dat is 593 pagina's druk, zeg. Wat een wartaal hier op bladzij 1 al. Loopt de trein niet verder en is er een andere direct aansluitende trein, dan wisselt de kleur.
Ja, ja.
Ja, ja. Zeg jij maar ja, ja, maar van wie de kleur wisselt staat er niet bij.
Van de chef zijn pet.
Ja, over de chef gesproken hier, zeg. Leg hem uw probleem voor, hij zal doen wat hij kan. Nou, daar heb ik een andere ervaringen mee, hoor.
Ja?
Ja, nou en of, zeg. Ik kwam er niet uit, hè. Zeg, uit die spoorpil, hè. Dus ik bel het station maar eens, hè. Ik zeg tegen iemand, meneer, de trein naar Groningen. Welke vlucht is dat? Welke bier moet ik hebben en hoe laat start die?
Ja, en wat zei die?
Hij zegt, ben jij het soms weer, Piet?
Pietje Meunis.
Wie?
Ja, dat is mogelijk, chef. Pietje Meunis, een van de kerels van het jeugdhonk. Vader is bij het spoor, deksels intelligent jong, maar lastig.
Ja, dan belt hij bijvoorbeeld naar het station, hè. Dat de alternatieve openbare vervoerders een bom hebben geplaatst in het toilet van trein nummer 1512, hè. En als zijn vader, als hij dan voorzichtig onder de bril kijkt, dan ziet hij daar zijn eigen papegaai zitten. En dan ploept hij nog harder dan hij zelf en dan lacht Pietje zich het waanzinnig.
Ja, Kraap moet leiding hebben, chef, meer niet. Die vader die zou die jongens wat meer moeten proberen te contacten, begrijpt u wel?
Ja, Paul, contacten met de poot van de stoel. Ik begrijp dat al niet, zeg. Ben jij het soms weer, Piet? Als je de NVSH belt, zeg ik, zeg sorry, de naam is Aug. Ik zeg, mag ik de chef even? Hij zegt, die heeft een vrije dag. Ik zeg, en wie laat de trein naar Groningen dan vertrekken? Hij zegt, laat dat maar aan ons over. Ik zeg, nou neem me niet kwalijk, maar ik krijg de indruk dat maar bij de KLM, de vertrekkende passagiers, met wat meer zorg omringt. Hij zegt, mogelijk, maar de eerste trein moet nog gekaapt worden. Ik zeg, je brengt me op een idee, man. Hij zegt, jij hebt niet het hart, hoor, Piet.
Ja, Kraap heeft een goed stel hersens, chef.
Ja, ja.
Maar moeilijk dus.
Ja, moeilijk.
En vader is te zacht, ja. Pakt hem niet aan, kan er niet mee overweg, vader.
Ik heb niet de eer, hoor, Paul.
Jawel, chef, die treinbestuurder van ons gisteren, waar neef Eef nog mee meerijden mocht in de stuurcabine.
Die? Noem je die zacht? Nou, dan wil ik wel eens een harde meemaken, zeg. Man, man. Wat die daar op de bok zat klaar te stomen, zeg. Zo reed hij tegen de 200 en rangboem stonden we weer, midden in de wei. Trouwens, volgens mij hadden we in Meppel en Assen nu juist wel moeten stoppen, hoor, Paul.
Ja, daar leek die conducteur zich ook een beetje zorgen over te maken, chef. Die had halswerk om die woedende reizigers van de noodrem af te houden, zeg.
Ja, dat was ook een lekkertje, hoor, Paul, die conducteur. Stel je het even voor hoe ik daar sta, hè? In welke omstandigheden op mijn blote sokken, mijn kussen uit mijn broek, hè? Mijn snuit aan flenters, blauwe zij, druipend van die vrouw de chocoladeperen. Wat zegt hij, die conducteur? Plaatskaarten, mijn lief.
Plaatskaarten, alstublieft, chef.
Nou, dat wordt er slecht gearticuleerd, hoor, bij de NVSH. Toen we dat perron kwamen oprollen, ook al zegt die man door die luidspreker. Die zegt daar opeens vlak boven me, haddel, haddel, haddel. Ik zeg, wat zegt u? Hij zegt, haddel, haddel, haddel. Ik zeg, ik versta niet, hij zegt. Hij zegt, rijen, paddel, grobbelen, lobben, vier. Ik zeg, wat zeg je nou toch allemaal? Hij zegt, herhaal ik. Rijen, paddoe, grobbelen, lommen, vier.
De trein naar Groningen vertrekt vanaf perron 4, chef.
Ja, ja, waar zullen we hem nou weer eens laten vertrekken, lui? Ze staan te wachten op perron 3, chef. Nou, dan nemen we perron 4, jongens, kan je lachen, kijk ze hollen. Blaaskaarten, alstublieft.
Man zei, plaatskaarten, alstublieft, chef.
Ja, ja, het is goeie.
Zeg, dus die had je wel, die plaatskaart.
Ja, nou en op, zeg. Na een half uurtje op mijn koude kakkies in de rij te hebben, staan blauwbekken dan, hè. Ik zeg, drie loge voor tijd. Nou, toen keek hij me al aan, hè. Ik zeg, en ik ben Aug met de groeten van Pietje. Hij zegt, als dat kwartje groeiend is, dan sleur ik je door mijn loket.
Ja, dat klopt, hè. Op die manier doet Pietje iemand de groeten.
Ja, dat bedoel ik, chef. Onderzoekende geest, weet u wel. Altijd in voor het experiment. Hij heeft het paard van de burgemeester al eens een klontje LSD gevoerd zelfs, hè. Niet uit hekel aan, maar meer om te weten hoe, begrijpt u wel.
Ja, Paul, en slecht articuleren neem ik aan. Blaaskaarten, arme dief. En ik verstond dat, hè, dus ik laat die man mijn kaartje zien. Wat denk je dat hij doet? Ik geef je te raaien wat hij doet. Hij pakt zijn tang uit zijn gereedschap, kief, en ik knip er een gat in. Ik zeg, wat doe je nou? Hij zegt, ik maak hem ongeldig. Ik zeg, dan word je wel bedankt, waarom gooi je hem niet meteen de deur uit? Hij zegt, ik voorkom alleen maar dat je vandaag nog eens met die tutti frutti hap op mijn pluis gaat zitten. Ik zeg, wat verstaat men bij de NVSH eigenlijk onder service? Hij zegt, als het je om dat soort smerelapperij te doen is, zet dan liever een advertentie in Vrij Nederland. En je begint nog behoorlijk te stinken ook met je beurs- en fruitwinkel. Tegen een klant, moet je nagaan, tegen een klant. Ik zeg, nou dan trek ik het schuifdak wel even open als het zo moet. Dus ik geef een ruk aan die handgreep en boem, zegt de vader van Pietje maar weer eens, daar stonden we.
Nee, dat is de noodrem, chef, waar u aan trok. Misbruik wordt gestraft.
Alle mensen zeg, en waar stonden jullie?
Station Groningen.
Ja, als dan de vader van Pietje had gelegen, waren we zo naar rode school gekrost.
Ja, ja die indruk had ik eigenlijk ook, zeg. Was er iets met die man niet in orde, nee, weet?
Nou, volgens mij had die man de dag van zijn leven, eerlijk.
Nou, wat niet tenminste gedurende de reis door die boordradio al liederlijke taal uitsloeg, zeg. Dat was ook niet gering.
Nou, volgens mij dan viel die sigaar, hè. Die viel hem niet helemaal lekker.
Sigaar? Mag hij maar roken dan daar?
Ja, dat weet ik niet. Maar dan kon hem naar het pepermuntje, kon hem dat niet zoveel meer schelen eigenlijk wel, dacht ik.
Pepermuntje, knaap?
Pepermuntje, ja. En toen ik hem eenmaal die kalmerende prik had gegeven, toen was er helemaal geen houden meer aan. Ik heb hem waarachtig bij 140 kilometer het uur van de voorbumper moeten plukken. Eerlijk? Hij wou even een eindje om, zei hij.
Ja, ho nou even, knaap. Sigaar, pepermuntje, prik. Waar kwam dat spul allemaal vandaan dan?
Van Pietje. Van Pietje. Dat had Pietje mij gegeven met het verzoek hem te voeren aan familie en vrienden. En mede met het verzoek hem te informeren omtrent de reacties dus. Hè?
Ja hoor, Paul. Het paard van de burgemeester, Paul.
Ja, dat bedoel ik nou, chef. Altijd experimenteren, die knaap, chef. Terwijl die vader, die weet daar niet voldoende leiding aan te geven, nee. Die.
Ja, ja, ja. Nou, maar die krijgt gezien zijn manier van treinrijden wel het nona van, hoor.
Ah, die was nog wel verlipt als een kraai, volgens mij.
Ja, zo rij ik even de NVSH naar Groningen te hellen. En dan stap ik uit en dan grijpt die boer van die vrouw, van die vrouw met die peren dan, die grijpt die boer, die grijpt even van achter in mijn kussen, zeg.
Ja, verdacht u ergens van of zo?
Ja, dat zei hij toch, die zei meteen iets van waarom peren die. Dus ik zeg, dacht je soms dat ik ze had opgevreten? Hij zegt, niet dan. Ik zeg, man, waar zie je me voor af? Dat ik me een beetje ga staan te bezondigen aan die stomme peren van je zuster. Hij zegt, ze druipen je anders je kussen uit. En meteen trekt meneer even mijn chocoladehoed over mijn ogen, zegt. Bij 40 graden vorst moet je rekenen. Dus dat bevriest meteen, hè. Dat zat meteen als een muur, die hoed. En zo moet ik dan op mijn bevroren voeten even offerte gaan maken over 30 nieuwe vlekjes. Dat is een raar gesprek geworden, hoor, met die wethouder. Hij zegt, zal ik uw hoed even afnemen? Ik zeg, zodra hij van de peren gedooid is, graag. Hij zegt, van waar die peren? Ik zeg, ik heb even een dame op de peren en daarna uit de koffer geholpen. Daar, alsjeblieft, Rinderman, over peren gesproken.
Breng het aan het bedrijf buurt voor Goremorgen. Ah, dag, Sjors.
Ja, dubbele jut, Sjors.
Ja, hier komt hij, liever. Voor u, meneer Biel.
Wie?
Ja, hoe noemde u hem ook weer?
Dubbele jut, hier, Biels hier. Ja, meneer Rinderman, ja, ik bedoel, wat zegt u, meneer Rinderman? De spoorwegreserve, zegt u, meneer Rinderman? De noodrem. Ja, nee, ik wil het schuifdak openen. Maar vanwege de perenlucht, begrijpt u? Die vrouw had namelijk een paar peren. En die heb ik, verwikkeld.
En dat was dan weer een aflevering van Biels & Co, de hoorspelserie van Jan Moraal. Biels werd gespeeld door Ko van Dijk, Eline Fiet Koster, Koen was Frans Koster en neef Eef Matthé Verdaasdonk. De regie had Jo Fischer junior.
Do you know...
Het is voor donderdag. Dit is meneer Beemelaar met een nieuwe uitzending van Radio Tafel. Drinsit heeft grote pijn. Drinsit zet zich in de pijn. En bezet de metro. Je hoort namens van jou wat heeft er goed gedaan. De metro wordt bezet. Eindelijk is het zo. Ik wil dat goed overwogen, want toen ik al gezegd, de metro. Je wilt de metro gaan bezetten. Hoe stel je je dat voor?
Thank you.
Thank you. Ja, dit is nog steeds Zandzit. Het is donderdagmiddag. U heeft geluisterd naar Tchaikovsky's vierde symfonie, deel 1. We gaan nu verder met het uitzenden van twee van... wat is het eigenlijk? Het zijn podcasts. Podcasts. Van Vrijes Radionet. En we gaan luisteren naar twee korte stukjes over de Chaos Computer Club in Berlijn, 27 december 2011. Veel plezier!
Das Berliner Kongress-Center zwischen den Jahren. Voller Hacker und Hexen, voller Künstler, Philosophen, Politikfuchs. Voller Kabel, voller Licht, voller Lötkolben. Unten im Keller befindet sich das Hack-Center, ein Workshop-Raum und ein Hardware-Raum. Dieses Jahr befindet sich dort kein Blinken-Area, aber zwischen den orangenen und roten schummrigen Lichtern, in dem die Hacker und Hexen vor sich hinhacken, blinkt es auch immer wieder grün und blau. Hinter dem Hack-Center befindet sich der Himmel, in dem die Engel sich aufhalten können. Die, die freiwillig, unentgeltlich helfen, dass das Chaos im BCC funktioniert. Im Hardware-Raum kann gelötet werden, es steht ein 3D-Drucker herum. Außerdem gibt es im Keller eine Food-Hacking-Ecke. Allerdings war da niemand bisher anzutreffen, keine Ahnung, was genau da laufen wird. Eine Etage darüber, also im Erdgeschoss, befindet sich die Cafeteria. Noch nicht fertig aufgebaut am Tag 1 am Mittag, konnte schon Kaffee, Mate und Essen gekauft werden, sich im Bällebad gewälzt, an Spielgeräten gequält und sich an Lego-Bausteinen erfreut werden.
Das habt ihr gebaut?
Ja.
Sind da Tiere drauf?
Ja.
Was ist denn da alles drauf?
Wo ist ein Elefant?
Außerdem treffe ich zum Beispiel im Erdgeschoss den Philbot. Jedes Jahr ist er auf dem Kongress zu finden. Was er diesmal an Spezialitäten an seinem Stand zu bieten hat?
Also was wir neu haben, ist die schwarze Balkenbrille, früher auch Porno-Balkenbrille genannt.
Die ist doch nicht neu, die kenne ich. Habe ich zu Hause liegen.
Ja, schon, aber die aktuelle Version hat einen UV-Schutz eingebaut. Man kann sie also wirklich als Sonnenbrille auch tragen.
Wir laufen jetzt Padelun im Erdgeschoss hinterher. Wir stehen hier vor dem neuesten Produkt. Beschreib mal Padelun.
Hier kann man einen Lichtbildausweis bekommen. Das heißt, ein hübsches kleines ID1-Kärtchen mit Lichtbild, das wir direkt hier anfertigen können. Wir haben hier ein professionelles Fotostudio aufgebaut. Und dann kann man Daten angeben und die werden auf diesen Ausweis gedruckt. Also jeder kann sich einen schönen Namen ausdenken oder einen Künstlernamen oder auch seinen Realnamen nehmen und hat hinterher ein Kärtchen, mit dem ich mich überall, wo ein Lichtbildausweis gefordert ist, mich ausweisen kann.
Ist aber nicht wirklich legal, oder?
Natürlich, völlig legal. Jeder kann einen Lichtbildausweis auch sich selber machen, wenn er möchte oder sie möchte. Und insofern ist das völlig legal. Es ist natürlich kein amtlicher Personalausweis. Es ist ein Lichtbildausweis.
Aber wird ja auch nicht immer verlangt, sondern steht oft Lichtbildausweis da.
Ganz genau. Und für die meisten Teile, also in eine Disco komme ich damit sicherlich schon rein, auch wenn ich unter 21 bin.
Und seid ihr auch so equipped, dass ihr ein RFID-Schreibegerät da habt, um es auf die Chips zu speichern?
Das Besondere an diesem ist, der ist besonders sicher, der hat keine Chips drin. Und deswegen die Version 1, die wir hier auf diesem Kongress haben, ist komplett ohne Chip. Unsichere Ausweise haben überlegt, werden wir dann nächstes Jahr anbieten.
Großartig. Also alle, die Lust haben, sich endlich mal einen Lichtbildausweis machen zu lassen, hier im Erdgeschoss im BCC. Wir sind jetzt hier vorbeigelaufen, eben am Föbut und ein paar Paderuns neuem tollen Lichtbildausweisprodukt. Jetzt kommen wir vorbei am AK-Vorrat. Wir erinnern uns, es gab mehrere Großdemonstrationen von euch. Was macht ihr denn zurzeit?
Wir versuchen uns zu wehren gegen den ganzen Populismus, der in den Medien hochgekocht wird, weil ja nun auch gerade in Deutschland das Thema wieder sehr warm, sehr heiß ist. Und wir fürchten, dass im kommenden Jahr die hier auf bundesdeutscher Ebene wieder neue Gesetzgebungen durchdrücken wollen, um das wieder einzuführen.
Was deutet darauf hin, dass ihr diese Befürchtung habt?
Naja, dass die CDU und CSU sowas ganz toll findet, ist ja klar. Und hinzu kommt, dass jetzt Anfang Dezember die SPD auf ihrem Bundesparteitag blöderweise, wenn auch knapp, auch für einen Antrag gestimmt hat, der die Vorratsdatenspeicherung, wenn auch in leicht abgeschwächter Form, will. Und wir sind da der Meinung, grundsätzlich geht das nicht, weil das die Unschuldsvermutung umkehrt, weil das Zwietracht, weil das jede Menge Probleme in die Gesellschaft reinbringt, die wir in dieser Form noch nicht hatten. Das ist also auch aus rechtspolitischer Sicht ein völliger Tabubruch, der mit so einer neuen Vorratsdatenspeicherung wieder eingeführt worden. Und wir wollen uns mit Händen und Füßen wehren, so gut wir das halt können.
Und was genau habt ihr mit dem CCC zu tun? Also wir sind hier im BCC, warum AK-Vorrat und CCC?
Naja, es gibt Leute aus dem CCC, die den AK-Vorrat mitgegründet haben. Es gibt immer Schnittmengen, genauso wie mit dem Fürwort oder auch mit einzelnen Parteien. Sind Leute bei uns im AK-Vorrat drin. Wir sind ja eine offene Gruppe, jeder kann mitmachen, auch anonym. Nur über eine Mailingliste, man braucht sich sonst nicht anmelden, kann rein, kann raus, macht mit oder auch nicht mit. Wenn keiner was macht, passiert auch nichts. Deswegen sind wir auch hier, weil wir ja viele Leute treffen, die zwar aus technischer Sicht so an der ganzen Materie dran sind, aber ohne dass ich das böse meine, viele Leute im CCC, denen fehlt schon noch eine politische Komponente. Das war immer so, es wird wahrscheinlich auch immer so bleiben. Vielleicht ist es gar nicht schlecht, wenn wir hier stehen, die Leute ankommen und die Fragen haben, denen auch zur Verfügung stehen.
Und was ist, nochmal zum Beginn Frage, was ist eure aktuelle Aktion? Gibt es eine?
Ja, sowas haben wir nicht. Wir haben jetzt Mitte Dezember einen Aktionstag gehabt. Wir machen eine kleine Demo jetzt am dritten Tag. Das machen wir jedes Jahr hier so, klein und fein, ohne großen Aufwand. Und wir versuchen, auf der sachlichen Ebene zu argumentieren. Wir haben jede Menge Printprodukte. Wir versuchen, an die Politiker anzugehen, auch in Brüssel. Wir waren letztes Jahr öfters in Brüssel und haben versucht, den Leuten da zu erklären, was unsere Bedenken sind, auf einer sachlichen Ebene, auch anhand von Statistiken zu zeigen, dass das völliger Unsinn ist und völlig unverhältnismäßig ist, was sie da wollen. Wir wissen, dass wir die Welt nicht retten können, aber wir versuchen es wenigstens ein bisschen zu schieben.
Und wie ist der Anklang der, wie du selbst meintest, teilweise unpolitischen Hacker hier? Sind sie interessiert?
Naja, ich kann da kein allgemeingültiges Bild für abgeben. Ich meine, die kein Interesse und keinen Bock haben, die kommen wahrscheinlich auch nicht vorbei. Auf der anderen Seite sind halt einige Leute, die so erstmal so schnuppern und wo man schon ins Gespräch kommt. Und offen sind die hier. Also das kann ich dir schon bestätigen.
Noch eine Etage höher dann finden wir Drohnen. Wie wir von Russland wissen, kann damit auch unabhängig Bilder über Protestbewegungen produziert werden. Ansonsten sieht es vor allem toll aus, wenn sie durchs BCC kreisen, aus Styropor oder aus Metall. Auf dieser Etage ebenso befindet sich die Blinken-Area. Und wir finden eine Klappermaschine. Hier können mit einer Telex SMS empfangen werden.
So klingt es. Und was genau ist es?
Es ist eigentlich ein alter Fernschreiber, den wir jetzt hier angekoppelt haben, dass man da SMS hinschicken kann und der druckt die dann aus.
Das heißt, Fernschreiber kann man schon am Deck ankoppeln oder wie habt ihr das gemacht?
Ja, mit Hilfe eines Computers dazwischen schon.
In der Nähe dieser Telex findet man was ganz Wichtiges, einen Teil der Infrastruktur des Kongresses, Eventphone. Hier kommen Leute hin, um ihre Decktelefone anzumelden, um untereinander telefonieren zu können oder über Telefon die Vorträge mithören zu können. Mit GSM-Telefon geht es inzwischen auch, dazu muss aber eine extra SIM-Karte gekauft werden. Da hier im BCC auch eine GSM-Funkzelle herumsteht, wenn die Hacker vor Ort sind. Wie viele Decktelefone sind schon angemeldet?
Oh, ich denke, wir haben jetzt so ungefähr so 200, 250 Telefone, dürften jetzt mittlerweile drin sein. Also das sind die Decktelefone, die jeder mitbringen kann. Bei den GSM-Telefonen habe ich gerade keinen Überblick, da ja auch viele Leute ihre alte SIM-Karte von letztem Jahr mitbringen und ihr Telefon einfach wieder in Betrieb nehmen.
Wie viel schafft ihr denn? Gibt es einen Zusammenbruch?
Na, also bisher haben wir es noch nicht geschafft, es zum Zusammenbrechen zu bringen. Dafür waren es einfach noch zu wenig. Die Größenordnung, die wir so getestet haben, waren so bis 1500. Läuft es noch relativ entspannt. Im Sommer auf dem Camp, da hatten wir eine ganze Ecke mehr durch die ganzen GSM-Telefone. Das funktioniert aber auch ohne Probleme, mehr oder weniger.
Und ich stehe hier gerade schon eine Weile neben dem Tisch. Ich habe drei beobachtet, die inzwischen ziemlich verzweifelt wieder mit ihrem Telefon weggegangen sind. Das heißt, nicht jedes Telefon kann hier einfach eingeloggt werden.
Der Großteil der Telefone kann eingeloggt werden, aber es gibt immer noch ein paar Telefone, die diesen Deckstandard nicht so